Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 73, het tweede en het negende vers. Psalm 73, vers 2. Ik zag met nijdig ogen aan hoe dwazen hier op rozen gaan, en hoe godlozen in hun gangen al veeltijds rust en vree erlangen. En het negende, dit duurde tot ik uit die drom van nevelen ging in het heiligdom, om met de godspraak raad te plegen. Daar zag ik op wat gladde wegen de voorspoed zelfs de bozen leidt. En wat er verder volgt in het tweede en het negende uit Psalm 73.
Thank you. Zingen wij na de geloofsbelijdenis Psalm 148, vers 2. Verbazend hof van de opperheer, gij hoogste hemel, zing zijn eer. Psalm 148, vers 2. Nadat wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis hebben gedaan van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vindt de schriftlezing voor deze middag in Jeremia 48 en daarvan de eerste 17 versen. Jeremia 48, de versen 1 tot en met 17. In Jeremia 48, te beginnen bij vers 1, lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Tegen Moab, zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls, alzo. Wee over Nebo, want zij is verstoord. Kiriataim is beschaamd, zij is ingenomen. De stad des hogen vertreks is beschaamd. En verschrikt. Moab's roem van Hesbon is er niet meer. Zij hebben kwaad tegen haar gedacht, zeggende, komt en laat ons haar uitroeien, dat ze geen volk meer zij. Ook gij, o Madmen, zult nedergehouden worden, het zwaard zal achter u aangaan. Daar is een stem des gekrijs van Horonaim, verstoring en een grote breuk. Moab is verbroken, haar kleine kinderen hebben een gekrijt laten horen. Want in de opgang van Luhit zal geween bij geween opgaan. Want in de afgang van Horonaim hebben Moabs wederpartijders een jammergeschrei gehoord. Vlucht, red u lieder ziel, en word als de heide in de woestijn. Want om uw vertrouwen op uw werken en op uw schatten zult gij ook ingenomen worden. En Kamos zal heen en uitgaan in gevangenis, zijn priesters en zijn vorsten tezamen. Want de verstoorder zal komen over elke stad, dat niet één stad ontkomen zal. En het dal zal verderven, en het effenveld verdelgd worden, want de Heere heeft het gezegd. Geeft Moab vederen, want al vliegende zal zij uitgaan, en haar steden zullen ter verwoesting worden, dat niemand in dezelfde wonen. Vervloekt zij, die des Heeren werk bedriegelijk doet. Ja, vervloekt zij, die zijn zwaard van het bloed onthoudt. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest, en heeft op zijn heffen stilgelegen, en is van vat in vat niet geledigd, en heeft niet gewandeld in gevangenis. Daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk niet veranderd. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik hem vreemde gasten zal toeschikken, die hem in vreemde plaatsen zullen voeren, en zijn vaten ledigen, en hun lieder flessen in stukken slaan. En Moab zal beschaamd worden vanwege Kamos, gelijk als het huis van Israël beschaamd is geworden vanwege Bethel, hun lieder vertrouwen. Hoe zult gij zeggen, wij zijn helden en dappere mannen ten strijde? Moab is verstoord en uit zijn steden opgegaan. En de keur zijner jongelingen is ter slachting afgegaan, spreekt de koning, wiens naam is Heere der Heerscharen. Moabs verderf is nabij om te komen en zijn kwaad haast zeer. Beklaagt hem, allen gij die rondom hem zijt en allen die zijn naam kent, zegt, hoe is de sterke staf, de sierlijke stok, verbroken? Tot zover. Laten we samen bidden. Heere, u brengt ons vanmiddag zo ontzaglijk dicht bij de zaligheid. Want we zijn op de plaats waar het bloed vloeit. Dat is een heilige plaats. Dat is een plaats die u gewild heeft, die u heeft afgezonderd van al de anderen. Want u heeft gezegd dat het geloof is uit het gepredikte woord van u. Vanmiddag zal dat bloed van Christus druppen op de gemeente. En Heere, als er nu geen geloof is, dan is er ongeloof. Ongeloof dat weigert om zich te laten reinigen. Zoals Naaman weigerde zich te wassen in de Jordaan. Heere, wilt u toch geven dat vanmiddag door uw woord en door uw Heilige Geest ons harde hart verbroken wordt. En dat we schuldenaar worden voor u. dat er een straal van uw heilige majesteit ons leven zal binnendringen. Want anders blijven we in verzet rechtop lopen. Er gebeurt vanmiddag iets. Er gebeuren ontzaglijke dingen. Want als we hier in uw huis zijn, dan worden we voor uw rechterstoel gedaagd. En de verbrokenen, de verslagenen, die gelovig de belofte van het evangelie omhelst, zal de vrijspraak horen. Maar Moab is een hoogmoed en is een trots. Houd de deur der genade dicht. Heere, wat een ontzaglijke werkelijkheid. Het is binnen of buiten. En wij zitten onszelf voor de gek te houden, dat we nog aardig op weg zijn. Dat we misschien al wel wat meegemaakt hebben. Dat we toch serieuzer zijn. Dat we ons in de weg van de middelen begeven. Heere, wilt u ons alstublieft wakker schudden. Opdat we gaan roepen. Roepen om bekering. Mag dat woord van u, dat gezaghebbende woord van u, ons vanmiddag neerslaan. Opdat we als een arme, ellendige zondaar naar huis vluchten. Of als we vanmiddag arm en ellendig in uw huis zijn, mogen we dan ook horen wie u bent voor zulke zondaren. Heere, sta nog op. En wilt u zich nog ontfermen over ons en over onze kinderen? Wilt u zich nog ontfermen over onze jongeren? Wie we ook zijn hier in dit kerkgebouw, of als we thuis meeluisteren of later nog deze dienst beluisteren. Zoudt u toch alstublieft erin willen meekomen. Opdat we niet voor de zoveelste keer, tot verzwaring van ons oordeel, uw woord zullen aanhoren, zonder te buigen. Heere, ontfermt u zich over ons. En weest u ons nabij. U kent ons alle wie we zijn, waarom we hier zijn. U weet van misschien de last die we meegenomen hebben van alles wat er gebeurd kan zijn in de achterliggende week, zorgen, misschien ook vreugden. Heere, zou u dan willen geven dat vanmiddag onze ziel heilig geconcentreerd mag zijn op het Lam, op uw woord. Dat we even van alle zorgen ontslagen zijn. Of dat de zorg voor onze ziel bovenaan staat. En dat ene nodige de toon aangeeft in ons leven. Want wij komen wel door dit leven, maar de grote vraag is hoe we eruit komen. De grote vraag is, hoe zal ik straks God ontmoeten? Hoe verschijn ik rechtvaardig voor Hem? En dan bidden we u, geef toch, Heere, dat we niet met onkunde voort zullen reizen, maar dat we het ook kunnen vertellen wat God in onze ziel heeft gedaan. Zegen zo de prediking en alle arbeid die geschieden mag in het midden van de gemeente. Wilt u geven, Heere, dat de geschiedenissen die verteld worden aan onze kinderen op de zondagsscholen en op de clubs geheiligd mogen worden. Het kringwerk en de catechese, de huisbezoeken, maar ook alle arbeid die ten dienste staat aan de voortgang van uw koninkrijk, stoffelijk, onzichtbaar. O, geef, Heere, getrouwheid, lust en liefde, dat een ieder zo zijn plek in de gemeente mag innemen met het oog op de dienst van uw rijk. Wil ook zijn waar noden en zorgen zijn. Geef, Heere, wat nodig is. We dragen de Heer van de Stelt aan u op. Wees hem nabij en zoek hem op. Wilt u wegen banen waar wij ze misschien niet zien? Ondersteun genade, Heere, en verblijd met uw wondere werken. We dragen ook mevrouw van Hout Oudenes aan u op, die vanmiddag ook voor het laatst in ons midden is en zich gereed maakt om te verhuizen naar een andere gemeente. U weet wat dat voor haar betekent in de late avond van haar leven. Maar zou het ook willen geven, heren, dat er een pijl naar binnen mag gaan in haar ziel, want ze moet nog een keer verhuizen en wij met haar. Dan moeten we alles verlaten wat we hebben. En hoe zal het dan zijn in het uur van onze dood, als er scheiding valt met alles en allen, wat en die ons lief en dierbaar zijn. Heb dank dat u ouderling Kleppen door de operatie heeft heen geholpen, dat alles zo wonderlijk voorspoedig mocht verlopen. Geef dat de ingreep ook gezegend mag zijn tot herstel, het doel waartoe alles geschied is. Wees ook met ouderling kerkrentmeester Eerland. Wil ook deze weg voor hem heiligen, geef hem gezondheid naar het lichaam. Als u het geeft, dan hopen de heren mevrouw de Viet aanstaande dinsdag 60 jaar in de band van het huwelijk verbonden te zijn. Dat is een ontzaglijk groot voorrecht. Door al de jaren heen bent u dezelfde gebleven en heeft u niet gedaan met ons naar onze zonden. Geef verootmoediging, heren. Geef dankbaarheid. Geef dat ze klein mogen worden en al die weldaden overzien, dat het ook tot bekering mag leiden. Om het samen te belijden, dit waren we niet waard, heren. Dit hebben we niet verdiend. Het zijn onverdiende zegeningen. En zo geldt het ten diepste voor ons allen. O heren, sta nog op. En schenk ons vanmiddag wat nodig is naar de rijkdom van uw barmhartigheid. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen van Psalm 40 en daarvan het eerste en het laatste vers. Psalm 40 vers 1. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht. En het achtste verheug het volk verblijd en allen heren die naar u zoeken te elken stond. Psalm 40 vers 1 en 8. het Gods hulp willen wij vanmiddag stilstaan bij Jeremia 48 en daarvan het 11e vers. Jeremia 48 vers 11. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest en hij heeft op zijn heffen stilgelegen. En is van vat in vat niet geledigd en heeft niet gewandeld in gevangenis. Daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk niet veranderd. Het gaat vanmiddag over Moab's levensweg. En wat dan tegen Moab is bedoeld, is voor de levensweg van Gods kerk. Dus Moab's levensweg, in de eerste plaats begeerlijk, in de tweede plaats gevaarlijk, in de derde plaats bedroevend en in de vierde plaats dodelijk. Moab's levensweg, begeerlijk, gevaarlijk, bedroevend en tenslotte dodelijk. Gemeente, Jeremia is over het algemeen niet zo makkelijk Bijbelboek. En zeker niet vanaf hoofdstuk 48, van hoofdstuk 46, als het gaat over de profetieën tegen de verschillende volkeren. Als Jeremia deze profetieën uitspreekt, dan is Israël al in ballingschap. Dat is opmerkelijk. Israël is immers het volk van God, het uitverkoren geslacht. En toch worden zij het eerst gestraft, gekastijd. En dat kan dikwijls heel veel vragen oproepen, ook in het leven van al degenen die levend gemaakt zijn. Dan lijkt het wel alsof de wereld maar door kan hollen en door kan zondigen en zij nooit aan de beurt komen. Alhoewel in vers 17 roept Jeremia wel op om Moab te beklagen. Dus wij mogen nooit met afgunst kijken naar de voorspoed van de anderen. Wij mogen nooit leedvermaak hebben in de ondergang van de goddeloze. Maar toch kan een kind van God er ook al dikwijls mee in de worsteling komen. Denk maar aan Psalm 73, wat we samen zongen. De vijanden lijken gespaard te blijven, terwijl Israël al in de ballingschap verkeert. Maar dan gaat Jeremia verder met de profetieën en dan gaat het inderdaad over de volkeren rondom. Als er vanmiddag iemand is die denkt dat hij nooit voor Gods rechterstoel zal komen, dan vergist u zich. Dat is in ieder geval al een boodschap die wij mee kunnen nemen naar onze huizen. Ieder mens komt voor de rechter van hemel en aarde en heeft verantwoording af te leggen. Maar weet u wat nou het grote voordeel is van Gods kind, die soms wel eens worstelt met Gods beleid? God rekent met zijn kerk aan deze kant van het graf af. En hij rekent met de goddelozen af aan de overkant van het graf. En als je dat ziet, dan kun je alleen maar verwonderen dat de Heer je in je kraag grijpt. En dat je elke keer ondersteboven gaat in je leven. Dan ben je niet meer jaloers. Niet meer jaloers op de volkeren rondom. Ze komen ook aan de beurt, vroeger of later. Zelfs Babel krijgt straks een profetie toegemeten. Babel, die het instrument in Gods hand was om zijn eigen volk te tuchtigen, te kastijden, en ook nu gebruikt wordt om de omliggende volkeren onder te lopen en daarmee de oordelen van God uit te voeren. Maar uiteindelijk zal ook de roede van God over dat grote en dat machtige Babel gaan. Want God heeft een woord, ook voor de wereld. En dat is een richtend woord. Dat wil zeggen dat het woord van God beslissend is voor de voortgang van al de volkeren op deze aarde. En daar hoeft Gods volk niet jaloers over te zijn. Integendeel. Wat is het een voorrecht dat God aan deze kant van het graf alles vereffend en gelijk maakt, zodat de kinderen van God straks zonder verschrikken voor de rechter van hemel en aarde kunnen verschijnen. Maar wat is het vreselijk als degenen die zich hier in Welles baden straks wakker worden voor die majesteit van God. Egypte heeft zijn profetie gehad. De Filistijnen, Tyrus en Sidon. En nu is het broedervolk Moab aan de beurt. In hoofdstuk 48. En als u thuis de moeite wilt nemen om het hoofdstuk verder door en uit te lezen, dan zult u merken dat in vers 26 de kern van de aanklacht van de beschuldiging omschreven wordt. Het is de hoogmoed. Het is de trots van Moab. En die trots die is alleen maar aangezwollen en groter geworden, naar de mate Moab nooit van lijden en van kruis en van moeite heeft geweten. Als Israël door de eeuwen heen te maken heeft gehad met de vijanden van rondom, die voortdurend dat volk aanvielen en bedreigden, heeft Moab altijd in rust gewoond, van zijn jeugd af aan. En dat heeft Moab hoogmoedig gemaakt. Die hoogmoed die huist in ons aller hart, dat is de oerzonde. Want de hoogmoedige mens heeft het aangedurfd om tegen God te strijden en zijn woord voor niet waarachtig te houden. De hoogmoedige mens heeft het aangedurfd om God van de troon te stoten en zelf erop te gaan zitten. En als het ons dan nog eens een keer voor de wind gaat, dan zwelt die hoogmoed alleen maar aan, zodat een mens in de top van zijn hoogmoed zegt, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Ik praat toch vanmiddag niet over een vreemde. Ik heb het toch over u en over mijn eigen hart. Kijk, en daarom is het zo'n zegen als God zijn volk Israël voortdurend in de kraag grijpt. En zoals wij straks hopen te zien, van vat in vat ledigt, om die hoogmoed te breken, zodat de vrucht van de geest, de ootmoed, openbaar zal komen in ons leven. Moab komt ook aan de beurt. En Moabs hoogmoed is de aanklacht tegen dat volk. Als wij een beetje bijbelkennis hebben, dan weten wij wel wat de afstamming van Moab is. Lot was uit Sodom getrokken met zijn vrouw en hun twee dochters. En het hart van de vrouw van Lot was in Sodom gebleven en toen zij omzag, veranderde zij in een zoutpilaar. En toen woonde Lot alleen nog met zijn twee dochters in een klein dorpje in het gebergte, niet ver van Sodom en Gomorra af. En die dochters die waren bevreesd dat zij zonder nageslacht uiteindelijk zouden uitsterven. En daarom hebben ze hun vader dronken gevoerd. En uit die dronkenschap en het samenkomen van vader en dochter, uit die bloedschande, zijn dan twee jongens geboren, bij de oudste dochter Moab en bij de tweede Ammon. Wij kunnen hier niet zozeer spreken van onbeteugelde hartstocht, dan wel meer veel eer de angst dat hun nageslacht zal uitsterven. Dat nageslacht waaruit later de Christus zal geboren worden. Want het was een geweldige oneer in die dagen. Maar evenwel een afschuwelijke en een vreselijke zonde. En toch heeft God altijd zijn zorg gehad over deze volkeren. Wij lezen dat Israël bij de inname van het beloofde land de broedervolkeren niet mochten uitdelgen. En ook niet mochten onderdrukken zoals de andere volkeren van Kanaan uitgedelgd moesten worden. God heeft die twee volkeren Moab en Ammon altijd in bescherming genomen. Dat kan. Dat zolang wij leven, wij in zekere zin onder de beschermende hand van God verkeren. En toch komt vanmiddag het oordeel voor Moab. Moab, zo staat er in onze tekst, is van zijn jeugd aan gerust geweest. Dat betekent heel eenvoudig dat Moab eigenlijk van is geworden voorspoed heeft, neutraal te blijven in de oorlogen. En daarom ook niet gehaven en geschonden is geworden. Wat kost dat een land niet aan geld en aan energie om naar een oorlog weer erbovenop te komen? Zoals dat steeds het geval is geweest met het volk van God, met het volk van Israël. En daarmee zie je dan vanmiddag ook eigenlijk het verschil. Moab is een economisch welvarend land geworden, alleen maar rijker, alleen maar groter. Moab kent geen tegenslagen, Moab kent geen zorgen, Moab kent geen benauwdheden, Moab kent geen oorlogen. Moab mag alleen maar jaar in jaar uit de zegeningen genieten. En ze zien als het ware hun vermogen steeds aanwassen. Ze worden steeds rijker. Van de jeugd af aan gerust geweest. Moab, je zou er jaloers op worden. Wie zou dat eigenlijk niet willen, zo'n leven? Zij Asaf niet, ik zag met nijdige ogen aan. En dan hoeven wij Asaf niet te veroordelen. Dat kan zomaar in je hart vallen. Ziende der goddelozen voorspoed. En mijn bestraffing is er alle morgen. En zelfs als dat er niet is en wij alleen maar wat minder hebben dan anderen. Wat kan dan soms de jaloersheid de kop opsteken? En wat kunnen wij soms de weg van een ander begeren. Waar ogenschijnlijk alles voor de wind gaat. Uw oog is misschien wel eens gevallen op een gezin of op een persoon die van zijn jeugd af aan gerust is geweest. Altijd voorspoed, nooit zorgen. Mensen die geen kruis kennen in hun leven. Moab. Ze hadden wel het bloed van Lot, van de godvruchtige Lot. Maar ze hadden niet het bloed van Christus. En die mensen krijgen inderdaad hun zegen aan deze kant van het graf. Niet de afrekening, maar de zegen, want God is goed. Maar aan de overzijde van het graf krijgen ze hun zegen niet. Het natuurlijke hart zal wel een levensweg willen als Moab. En het godsdienstige hart zal ook zo'n weg willen. Er zijn altijd mensen die willen zalig worden zonder strijd. Er zijn mensen die roemen in de Heere Jezus zonder ontdekking van schuld. Er zijn mensen die de zegen willen beërven zonder de vloek te hebben gemijnd. Dat is Moab. Moab in het natuurlijke leven en Moab in het godsdienstige leven. En soms kan het zo in het vlees vallen dat je er jaloers op wordt. Dat de weg van Moab je een begeerlijke weg toeschijnt. Maar pas op. Dat is onze tweede gedachte. Moabs levensweg is ook een uitermate gevaarlijke weg. Want er staat in onze tekst, Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest en heeft op zijn heffe stilgelegen. Wat betekent dat nu eigenlijk? Wat bedoelt Jeremia ermee? Moab was ook bekend vanwege de vele wijngaarden die er waren. De vruchtbare grond die zorgde ook voor een rijke wijnoogst, zodat het beeld wat Jeremia uit onze tekst gebruikt, heel toepassend is. Het is een woord dat elke Moabiet maar al te goed verstond. Zoals jaren later de fariseeën heel goed verstonden dat Jezus soms gelijkenissen tegen hen sprak. Dan begrepen ze de clou, de sleutel van de gelijkenis. En zo verplaatst Jeremia zich als het ware in de cultuur van Moab en spreekt begrijpelijke woorden voor de Moabieten. Want onze tekst is ontleend aan de wijnbouw, aan de gewinning van de wijn. Nou, dat is voor onze kinderen ook vanmiddag niet moeilijk te begrijpen. Die druiven die in het najaar rijp waren, die werden geplukt en die werden in een grote wijnpersbak geworpen. En dan stampten mannen met blote voeten die wijn, die druiven stuk en dan kwam dat sap eruit, dat werd eruit geperst. En dat sap dat werd in grote houten vaten bewaard. Want die wijn had een proces nodig om op de juiste en op een lekkere smaak te komen. En dan kun je dat beeld wel voorstellen. Als die zo'n ton met wijn daar een poos staat, dan gaat dat bezinksel langzaam naar beneden en die wijn, die sap blijft boven op dat bezinksel liggen. En na verloop van tijd dan is het nodig dat die wijn afgetapt wordt en in een ander vat gedaan wordt, want de wijn is nog steeds niet op de smaak waar ze op moet zijn. En zo gebeurt dat. Van vat in vat geledigd, totdat de wijnboer zegt, dit is de goede smaak. Nu kan de wijn in flessen gedaan worden en verkocht worden. U begrijpt wellicht het beeld. Moab staat er in onze tekst, heeft op zijn heffe stilgelegen. Het is een vat met wijn. En dat proces om tot zuivere wijn te komen is wel begonnen. En er is een hoop bezinksel in dat vat. Maar de wijn wordt niet geledigd in een ander vat. Dat vat met wijn, dat ligt maar stil. En dan weet u wel wat er gebeurt. De smaak is niet te genieten. Dat is wijn waar je uiteindelijk helemaal niets mee kunt. We hebben zelfs gelezen dat die vaten en die flessen stuk gemaakt zijn, dat die wijn gewoon op de straat is uitgegoten. Niemand die die geweldige, wrange, zure wijn zou willen smaken, zou willen drinken. Wat gebeurt er? Als Moab op zijn heffe, dat betekent de droesem, stil blijft liggen. Dan komt er geen smaak. In ieder geval niet de juiste smaak tevoorschijn. Bij Moab heeft dat proces dus nooit plaatsgevonden, of is dat proces dus nooit voleindigd, nooit voltooid. Zodat aan het einde gezegd kon worden, wat is dit goede wijn? Zodat degene die de wijn schenkt, niet geroemd kan worden. U begrijpt het beeld. Moab op zijn heffe stilgelegen. Moab heeft geen aangename smaak, zegt straks onze tekst. Kijk, en die rust is heel gevaarlijk. Die mensen die kom je tegen. Die mensen kom je tegen in het natuurlijke leven. Alles gaat voor de wind. Ze kennen geen strijd en ze kennen geen moeite. Die mensen kom je ook tegen in het geestelijke leven. Je hebt zoveel mensen die wel roemen in de Heere Jezus. Maar ze zijn nooit van het ene vat in het andere getapt. Het ging altijd maar rustig, al kabbelend voort. En we willen ons elkaar dan ook nog wijsmaken dat iemand als Timotheus bijvoorbeeld en Obadja dergelijke bekeringen zouden hebben gehad. Vergis u niet. Het gaat mij niet om de hoeveelheid vaten. Maar het gaat natuurlijk wel om het wezen van de zaak. Want als God de auteur is van onze bekering, dan krijgen wij te maken met veel overtuiging, zielsbekommering, vrees. Op de heffen stil liggen, dan is daar die vieze grondsmaak. Dat is een zogenaamd geestelijk leven waarin nooit wat gebeurt. Dat zijn mensen die nooit wat nieuws hebben te vertellen. Dat zijn mensen die altijd maar weer met die oude droesem naar voren komen. Je proeft het als het ware. Dat is niet uit God. Dat is niet de weg die de Heere met zijn kinderen gaat. Op zijn heffen stilgelegen. Dus dat betekent die wijn die ligt als het ware bovenop die droesem. Wat is dat dan eigenlijk, die heffen, die droesem? Waar zou je dat mee kunnen vergelijken? Ik denk bijvoorbeeld aan de aardsgezindheid. De kerk van Christus is vreemdeling hier beneden. De kerk van Christus wordt gekruisigd aan de wereld. En de wereld overigens ook aan haar. De Heere wil immers een afgezonderd volk hebben dat zich niet vermengt met de belangen van de wereld die voorbij gaat. De Heer heeft voor zijn kinderen een andere toekomst, een nieuwe wereld. Aardsgezindheid. Dat is die verkeerde jaloezie. Dat is de hebzucht die in ons aller hart van nature leeft. Aardsgezindheid, dat is een vijand van het kruis dat de Heer zijn kinderen oplegt. Aardsgezindheid, dat is het zoeken naar een verkeerde rust. Dat wij onze pinnen te vast in de grond willen slaan. Dat is Moab. Ik denk bijvoorbeeld aan de hoogmoed. Aan de trots. Aan de ongehoorzaamheid en de ongerechtigheid. Ik denk aan het ongeloof. Ik denk aan het droesem van mijn eigen ik. Je kunt vanmiddag bijvoorbeeld denken aan mondprater. Of mooiprater uit de christenreis. In sommige christenreizen staan van die tekeningen. En dan zie je als het ware dat die mondchristen een geweldig krachtig figuur is. Als je naar hem kijkt, dan denk je, dat is nog eens een man. Prachtige woorden. Misschien wel over de diepste bevindingen. Maar je proeft als het ware de hoogmoed, de droesem, de heffen. Het is geen man die gekruisigd is aan zichzelf. De heffen, dat zijn de schillen van de druifjes en de andere bezinksels. Het is een vleeselijke belijdenis. En zelfs na ontvangen genade heeft ook Gods kind te maken met die oude natuur. Want het gaat er vanmiddag niet om te wijzen naar andere mensen, maar het gaat erom dat we onszelf ook leren kennen. En daarom zal de Heere ook van vat in vat ledigen. Want die droesem die moet eraf. Die heffen die moet weg. Want God wil dat aan het einde van de reis alleen zijn eigen werk, die zuivere wijn, overblijft. En als die grote wijnkenner de wijn proeft en hij zegt het is genoeg, dan blaast Gods kind de laatste adem uit. Moab, zijn weg schijnt begeerlijk. Want wie zou die weg niet willen? Maar dat betekent tegelijkertijd dat aan het einde van de weg de Heere u uit zijn mond spuwt. Een wrange smaak. Maar hij zorgt ervoor dat er van zijn kinderen een aangename smaak en een heerlijke geur uitgaat. Moab is van zijn jeugd aan gerust geweest en hij heeft op zijn heffen stilgelegen. Wat is nou eigenlijk genade? Wel, genade is sterven. Genade is een kruisweg. Wie door genade verenigd is met Christus en zijn voetstappen drukt, die krijgt inderdaad geen geplaveide weg. Die krijgt een weg met doornen bezaaid. Die krijgt een weg die omtuind is met doornen. Want de Heere wil dat een zondaar zichzelf kwijtraakt. De Heere wil dat zijn kerk dagelijks gaat sterven aan zichzelf. Sterven aan alle vleeselijke verwachtingen. Sterven aan de eigen wil. Sterven aan de eigen inzichten. Want er is nog zoveel zogenaamd geestelijk leven wat enthousiast is. Wat denkt dat de weg des Heren bewandelt, maar het uiteindelijk niet is. Het enige wat de Heren doet als hij van vat in vat ledigt, dat is zijn kinderen kneden en kneden om aan zijn beeld gelijkvormig te maken. Het enige wat de Heere doet, dat is de droesem van de ware wijn scheiden, opdat het zuivere werk van de Heere overblijft. Of weet u vanmiddag niet uit uw eigen leven, hoe vlees en geest soms zo vermengd liggen door elkaar, dat ik het zelf niet kan onderscheiden, maar nu zal God zelf dat gewinningsproces ter hand nemen. Hij zal zelf scheiden. Wat bezinksel is en wat zuivere wijn is. Al dat onnutte, dat moet eraf. Al dat vleeselijke, dat moet sterven. Alleen Gods eigen werk. Alleen Gods eigen werk. Daarom moest Petrus zo'n diepe val maken. Alleen Gods eigen werk moest overblijven. Moab. Van zijn jeugd aan gerust, op zijn heffen, stil gelegen. Je ziet het voor ogen gebeuren. Een wijnboer die heel wat vaten heeft, maar ergens onder in de kelder, daar staan nog een paar van die vaten waar inmiddels het spinrag al op zit. Een teken dat jaren die vaten niet gebruikt zijn. En eigenlijk weet de wijnboer, ik kan die vaten beter leegkiepen en die wijn die erin zit weggooien, want die is niet te drinken. Daar kan ik niets meer mee doen. Als vergeten staan ze daar in de hoek. En bent u daar nou jaloers op vanmiddag? Ziende op der goddelozen voorspoed? Alsof God niet met ze afrekent? Dat komt wel. Maar straks komt Babel ook de poorten van Moab binnen. En al die plaatsnamen die genoemd zijn, dat zijn namen die in Moab liggen. Plaatsen die in Moab liggen. Straks komt het oordeel wel. God is uiteindelijk niet vergeten. Maar met eerbied gesproken, God houdt zich zo bezig met zijn kinderen om die klaar te maken voor de hemel, dat hij die andere vaten voor een tijd laat staan. Moet ik daar jaloers op worden? Is dat begeerlijk? Dat die grote wijnboer in zijn soevereiniteit de wijnvaten van Moab en van de Filistijnen en van Tyrus en Sidon ergens onder in de kelder heeft weggestopt. Onnut. Straks zullen ze verbroken worden. Straks zal de wijn uitgegoten worden op de straat. Onnut. Waardeloos. Zo is dat ook in het geestelijke leven. Wat is er veel verroeste genade. En dan praat ik dus over degenen die levend gemaakt zijn. Die het moeten doen met misschien wat er vorig jaar of 10 jaar geleden gebeurd is. Want uiteindelijk denk ik dat onze tekst gaat over het leven van de heiligen. En dan wil ik toch de kinderen van God vanmiddag vragen wanneer ze hun laatste godsontmoeting hebben gehad. Wanneer de Heer je weer van vat in vat heeft geledigd. Opdat er smaak komt. Want dat geestelijke leven, daar moet een smaak van uitgaan. Daar moet een geur van uitgaan. Die trotsheid en die hoogmoed die wij van nature bezitten en ook naar ontvangen genade hebben, die moet gebroken worden. Opdat de werken van de Allerhoogste en de naam van de Heere Jezus verhoogd wordt in ons leven. Er is zoveel onnuts in ons leven. Moab. Staat er als een vat met wijn en ligt op zijn heffen stil. Deze Moabieten, zij kennen niet de bekommernis. Ze kennen niet de angst en de vreze die Gods kind kent. Ze kennen ook niet de vreugde van het leven des geloofs. Ze hebben geen dieptepunten, ze hebben geen hoogtepunten. Ze zeggen, je moet geloven, je moet vertrouwen, niks aan de hand. En toch, nee, dat is een vat wat onder in de kelder staat. Daar kan ik toch vanmiddag geen smaak in krijgen. Daar kan ik vanmiddag niet jaloers op worden. Als ik er goed over nadenk over de wijn van Moab, dan ga ik er maar aan voorbij. Dat smaakt ten eenenmale niet. Ziet u het gevaar van Moabs levensweg? Is dat misschien uw godsdienst vanmiddag? Dat u nooit wat nieuws te vertellen hebt? Is dat misschien uw godsdienst? Dat u nooit zo beangst bent en zo beeft voor de levende God? Weet u nooit van die tijden dat u uitgeroepen heeft dat u nu in de handen van Saul zou omkomen? Weet u niet wat het is dat je niet kunt vertrouwen, dat je niet door het geloof erbij kunt komen? Dat je misschien de dingen wel ziet liggen, maar het is vandaag en morgen en gisteren niet voor mij. Dan ligt het allemaal niet stil, hè? Dan komen we eigenlijk al in onze derde gedachte. Van vat in vat geledigd. En dat noem ik bedroevend. Bedroevend. Want Moab staat er is niet van vat in vat geledigd. Moab weet niet wat benauwdheid is. Dat is bedroevend. Nou, zegt u vanmiddag, daar ben ik ook niet jaloers op. Als die kinderen van God maar het een naar het andere kruis krijgen. Daar kan ik ook niet jaloers op worden. Als ze in de benauwdheid liggen te roepen tot hun God die ogenschijnlijk niet hoort. Daar kan ik ook niet jaloers op worden als ik kijk naar het leven van een Naomi, een kind van God. Wat heeft dat mensje allemaal moeten meemaken in haar leven? Ik kan niet jaloers worden op het leven van Jacob, waar zoveel kruis en tegenslag in gevonden wordt. Noemt u dat bedroevend, dat Moab zo'n rijkdom heeft? De weg van Moab, noemt u dat bedroevend? De wereld die hoort het spottend aan. En toch, van vat in vat geledigd, dat is de weg naar de hemel. Daarom heeft de Heere Jezus gezegd, u moet de kosten overrekenen, als u mij wilt volgen. Daarom heeft hij beloofd, u moet door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Moab is wel uitwendig in bloei en in voorspoed, maar God reinigt zijn kerk van al dat wrange wat er van nature is. Weet u wat God doet in het leven van zijn kinderen? Hij houdt met eerbied gesproken het geloof in conditie, van vat in vat geledigd. Er zijn mensen die niet eens weten wat geloven is, het werkwoord geloven. Maar geloven, dat is nooit vanuit een vacuüm. Het is zomaar niet dat ik gewoon lekker wakker word en dat ik dan eens een dagje geloof. Maar geloven is altijd door al de onmogelijkheden heen door genade vastgehouden te worden. Geloven is zien op de onzienlijke. Geloven is tegen al het zicht en het tastbare in. Zoals Abraham, waar we de achterliggende weken bij stilstonden. Van vat in vat geledigd. Dus God houdt het geloof van zijn kinderen in conditie. Die hebben elke keer wat. Elke keer is er wat in hun leven. Elke keer zijn ze ondersteboven gegaan. Maar weet je wat het eigenlijk betekent van vat in vat geledigd? Dat God elke keer zijn kinderen weer aan een einde brengt. Dan weten ze niet wat God doet. En dan weten ze niet hoe het verder moet. Hij laat hun weg doodlopen. Hij laat hun weg vastlopen. En werkelijk, je kunt zingen met Psalm 68. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Maar ik kan je verzekeren vanmiddag als de dood nadert, dat je het niet breed hebt. Dat je het benauwd hebt. Dat je zegt, o God, hoe moet het verder? Ik zie er niet meer doorheen. Van vat in vat geledigd. De Heere brengt altijd aan een einde. Hoe moet het nu toch uiteindelijk verder in mijn leven? Weet u waarom? Weet u waarom de Heer dat doet? Van vat in vat ledigen. Weet u waarom er steeds opnieuw een kruis komt? Wel, de Heer die wil ook dat we de veelkleurigheid van de genade zouden kennen. De Heer wil dat we de rijkdommen van zijn barmhartigheid zullen roemen. De Heer wil dat we aan anderen zullen laten zien hoe verrassend een levende God is. Daarom doet Hij het. Het gaat uiteindelijk aan op de eer van Hem. De Heer wil wat wij straks zullen zingen, dat we dat ook met mond en hart kunnen zingen. Hij redt mij keer op keer. Daar kan de kerk van getuigen. Elke keer heeft de Heer hen uit al de nood en uit al de dood verlost. Elke keer als zij niet alleen dreigden om te komen, maar ook werkelijk omkwamen. En al Gods golven en baren over hen heen gingen, zijn ze toch op een wonderlijke wijze als uit het graf weer opgevoerd. Van vat in vat geledigd. Weet u waarom? Gods kind heeft geen begripsmatig geloof. Dat wil zeggen, je krijgt dat geloof nooit in je vingers. Als iemand jaren een bepaald vak uitoefent, ja, dan zou hij bijna routinematig zijn werk kunnen doen. Hij kent de kneepjes van het vak, maar dat is nou in het geloofsleven niet. Daar ken ik de kneepjes van het geloofsleven nooit. Dat leven, dat krijg ik nou nooit in mijn vingers. De weg die de Heer met zijn kinderen gaat, dat krijg ik dan nooit klein. Dat krijg ik nooit onder controle. Dat is niet in mijn begrip te vatten. Dat krijg ik met mijn handen niet klein. Want elke keer als ik van vat in vat geledigd word, dan word ik kleiner. Maar God wordt groter. Hij wordt wonderlijker in mijn leven. Van vat in vat geledigd. Weet je waarom? God wil ook niet dat wij het in onze vingers krijgen. Want toen Adam het in de vingers had, toen raakte hij het kwijt. Door die vreselijke val in het paradijs. God zegt, vriend, ik bewaar het nu boven. En elke keer dan laat ik die wijn weer uit het ene vat tappen. En dan laat ik het weer gieten in een ander vat wat daaronder staat. Ziet u hoe het gaat? Elke keer staat zo'n vat eronder. En dan wordt dat vat weer volgegoten. Opdat er weer nieuw bezinksel zal komen. En dan wordt dat vat weer geledigd. En het andere vat wordt weer volgegoten. Elke keer weer opnieuw. Zet God alles op zijn kop in mijn leven. Dat is vruchtbaar. Weet u waarom? Opdat ik zal leren dat alles bij de Heere vast ligt. Dat het nu zijn werk is. En dat ik mijn zaligheid boven zal zoeken en ook boven zal vinden. Van vat in vat geledigd. En daar is hij. Daar is hij. Weet u dat? Is elke keer als ik aan het einde kom, is hij daar. En wat is hij dan de getrouwe? Wat is hij dan de man die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon? Wat is hij dan die God waar je op aankomt? O, de duivelen hebben je misschien maandenlang uitgelachen. Ze hebben je toegeroepen, je hebt tevergeefs geloofd en gehoopt op God. Maar als nu alles vastloopt in mijn leven en het vat weer geledigd wordt, dan blijkt toch die grote wijnboer daar te staan. En hij proeft de wijn. Nee, het is nog te zuur. De smaak is nog te brang. Het gaat weer in een andere vat. En het gaat weer in een andere vat. Houdt het dan nooit op, heren? Jawel, mijn kind, straks, als de wijn op de zuivere smaak is, als de wijn op de juiste smaak is, dan haal ik je thuis. Dan ben je aan je vlees gekruisigd. Dan mag het feest beginnen, het oogstfeest, van vat in vat geledigd. Dat zijn de geloofsbeproevingen. En die geloofsbeproevingen zijn de zegeningen, opdat het geloof niet in onze zakken zou beschimmelen. God houdt zijn kerk kort, opdat we hem nodig hebben, elke dag. Want er is veel meer bij de Heere te verkrijgen, dan de kinderen van God van hem hebben ontvangen. In hem is een overvloeiende fontein van alle goed. Als het aan ons ligt, dan zoeken we de rust, dan kunnen we de Heere aan zijn plek laten. Maar daarom zegt hij, het wordt weer tijd dat dat vat weer geledigd wordt in uw leven. Opdat u weer bij mij zult klagen. Opdat u uw stem weer aan mij laat horen. opdat u uw hart weer zult uitstorten voor mij. Opdat u weer zult roepen, o God, help me uit al de nood en de dood. Opdat u straks weer zult zingen, hij heeft me weer gered. Hij is weer die God die betrouwbaar is. Hij is weer die God op wie ik aankom, van vat in vat geledigd. Ik zie er nog een les in vanmiddag. Ik moest zomaar denken gisteren aan de verschillende leeftijdsfasen. Als je jong bent, dan denk je de hele wereld wel aan te kunnen. Maar God gaat je van vat in vat ledigen. Hij gebruikt er je gezin voor. Hij neemt je krachten weg. Er komen moeite en kruisen in je leven. En uiteindelijk breekt hij je af als je op ouderdom gekomen bent. Van vat in vat geledigd. Op die manier scheidt God al het vleeselijke en het zinnelijke, van het heilige en het hemelse en het geestelijke af. Elke beproeving dient ervoor om de beroeringen van ons hart weg te nemen, toch? Want als God het mes erin zet, dan voel je hoeveel vlees je hebt. Als God je gaat beproeven, dan voel je hoeveel eigen liefde er is. Als God het mes erin zet, dan voel je de opstand en de kwaaie natuur. Maar elke beproeving dient ervoor om je te leren lijden, om je lijdzaam te maken, om je de voetstappen van Christus te leren drukken, om zijn beeld gelijkvormig te worden. We kunnen het zo zingen, hè. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En als hij het doet, dan zeg ik, Heere, wat doet u? En hij doet het. Gelukkig dat hij het doet. En bedroevend als het niet gebeurt. Want dan ga ik met een ingebeelde hemel naar de hel. Dan denk ik dat ik geestelijk leven ken. Maar ik lig toch nog ten diepste onder de macht van de vorst der duisternis, van vat in vat geledigd. Ik geloof dat het ook nog dit betekent, dat de beproevingen steeds zwaarder worden. Steeds meer droesem wordt er afgehaald, afgeschept, blijft er achter in dat oude vat dat weer gereinigd moet worden, opdat er steeds meer zuivere wijn tevoorschijn zal komen. De beproevingen worden steeds zwaarder. Dat zou dat jonge boompje in eerste instantie niet kunnen verdragen. Maar naarmate de stormen zwaarder worden, schiet dat jonge boompje ook steeds meer wortel. Van vat in vat geledigd. Nou, zo eentje was Abraham, hè? Zo een was Abraham. Hij zweeg. Hij ging de weg van de gehoorzaamheid. Er waren geen jamaars meer. Er was leidzaamheid. Zo kijken kinderen wel eens verbazend naar hun vader en moeder in een zorgcentrum, die door de gezondheid is geknakt. En ze zeggen, nou, pa is zo makkelijk. Of mijn moeder is zo leidzaam. Vroeger was ze dat niet. Dan ging ze altijd voorop. Zo is het in ieder geval wel in het geestelijke leven. God maakt zijn kinderen leidzaam, gehoorzaam. Onze laatste gedachte, Moab's levensweg is dodelijk. Want er staat, daarom is zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk niet veranderd. Zijn smaak in hem gebleven en zijn reuk niet veranderd. Hij is dus dezelfde gebleven. En Moab's zonde was de hoogmoed. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, Moab stonk. Moab smaakte niet. Moab was een volk wat het zo geweldig met zichzelf getroffen had. God had dat vat weggezet. Hij had er zich niet mee bemoeid. Ze hadden jarenlang de rustende voorspoed gehad. En aan het einde van de reis, dan zal Abraham zeggen, kind, bedenk dat gij uw goed gehad hebt. Dodelijk, het is voorbij. Is dat nou echt wat je wil? 20, 40, 60 jaar voorspoed? Zeg je nee, dat benauwde leven van Gods kind, dat hoef ik niet. Je mag niks, je moet alles. Je hebt altijd tegenslagen. Als ik dat vanmiddag zo hoor, wat er allemaal gebeurt in het leven van Gods kinderen, dan bedank ik ervoor. Mij lacht de toekomst tegemoet in dit leven. Geef mij Moab maar. Maar omdat Moab niet veranderd is, omdat er nooit een waarachtige bekering heeft plaatsgevonden, omdat er ook geen dagelijkse bekering is, is Moab dezelfde gebleven. Het smaakt niet. Het ruikt zelfs niet. Het is onnut. Alleen maar om weggeworpen te worden. God spuwt als het ware Moab uit zijn mond. Moab heeft altijd een smaak van aardse dingen. Moab wil alleen maar gezond zijn. Moab wil alleen maar geld verdienen. Moab wil alleen maar een aangenaam leven hebben. Moab zoekt het gemak voor het vlees. Moab denkt niet aan de rechterstoel. Moab denkt niet aan de eeuwigheid die komt. Moab stelt de dag van zijn dood verre van zich. Dit is het einde van Moab. Moab wil helemaal verbroken worden. Zijn verderf is nabijgekomen en zijn kwaad haast zeer. God heeft geen lust aan Moab. Zie je dat vat nog staan daar in de kelder? De wijnboer zegt, ik hoef die wijn niet. En vanmiddag kun je denken, prima. Maar als je zo dadelijk ongeneeslijk ziek wordt. Als je zo dadelijk gaat sterven en God ontmoeten. En God zegt na zijn rechtvaardig oordeel, ik hoef dat vat met wijn niet. Zou het dan niet vreselijk zijn om te vallen in de handen van een levend God? Moab's smaak is in hem gebleven en zijn reuk is niet veranderd. Hoe geheel anders is dat met de kinderen van God? Hij heeft wel een andere smaak gekregen. De dingen van de wereld smaken hem niet meer. Hij verspreidt wel een andere geur. Het is de geur van Christus door genade. Ik heb gelezen dat de geur van de wijn vergeleken wordt en zelfs genoemd wordt als een boeket. Wel, zo is inderdaad ook de geuren van de Libanon, de geuren van de leliën, de geuren van de kinderen van God. Een aangename geur. Weet u waar die vandaan komt? Die komt uit Christus. O, een kind van God heeft de smaak gekregen in de Heer Jezus. Wat heeft dat evangelie hem gesmaakt toen hij als een hongerende en een dorstende zondaar voor het eerst mocht eten en drinken. Als een ziel verzadigd werd met dat volbrachte werk van de Heere Jezus. Maar vanaf dat moment is er iets gebeurd in zijn leven. God heeft hem in beginsel vernederd. En door die vernedering heen is daar dat werk van de Heere Jezus geopenbaard geworden. Het is een levenslange boetvaardigheid en een dagelijkse bekering. Maar elke keer komt daar weer dat dierbare werk van Christus tevoorschijn. Dat roemen in genade alleen. O, de weg van Sion. Op die weg gaat alles tegen vlees en bloed in. De weg van Sion is een weg van vleeskruisiging. En toch komen daar heerlijke vruchten openbaar. Gods eigen werk. Gods eigen werk. En als ik dan straks sterf, dan blijft zijn eigen werk over. En daarom kan de Heere zeggen, kom in, gij gezegende des Heeren. Dat tere leven, dat van vat in vat geledigd tevoorschijn komt. Dat is nu de voorbereiding op het hemelleven. Moab. Zijn geur is niet veranderd. Zijn smaak is niet veranderd. Geloof je echt dat Moab naar de hemel wil? Nee. Moab zou er nog geen seconde kunnen zijn. Moab wil er ook helemaal niet naartoe. Moab vindt de hemel helemaal niet aangenaam. Maar zijn smaak is nog in andere dingen. Wie mag vanmiddag door genade zeggen dat hij smaak heeft gekregen in het offer van Christus? En dan tegelijkertijd vraag ik aan die mensen, hoe is het nu met die smaak? Wanneer heb u nou door genade voor het laatst gegeten en gedronken? Wanneer heb u nu voor het laatst die geur van Christus geroken in uw leven? Wanneer bent u voor het laatst dronken geworden van de liefde van Christus? Moab, de smaak is hetzelfde gebleven. Zijn reuk is niet veranderd. Nee, deze Moab kan de hemel niet in. Deze Moab moet voor eeuwig buiten blijven. Wat denkt u? Hoe zal Moab dat straks smaken in de hel? Wat denkt u? Amen. Wij zingen van Psalm 116 het eerste vers. God heb ik lief van die getrouwe Heere, hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. En ook het elfde, ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan. 116, 1 en 11. Weten al uw kinderen van, hij redt ons keer op keer. En dat doet u, o lieve koning van de kerk. Wat is het dan een wonder, soms zien we zo met nijdig oog op de voorspoed van de goddeloze. Maar dat u met uw kinderen afrekent aan deze kant. En dan is het ook klaar, om eeuwig zich te verheugen in u.
O Heere, geef dat we niet jaloers zullen worden op Moab, die van zijn jeugd af aan wel gerust is geweest, maar die nu voor eeuwig buiten staat. Laat er vanmiddag een onberouwelijke keuze in ons hart mogen vallen door het geloof, om liever met het volk van u smadelijk behandeld te worden, dan voor een tijd lang de genieting van de zonde te hebben. Deze woorden wilde uw kinderen vanmiddag vertroosten. Het is nog een paar stappen. Soms zijn we de weg moe. Moe inderdaad van alle juk, van alle kruis, van alle benauwdheid, van alle zorgen. Maar als we toch mogen zien welke schat er is weggelegd, dan zullen we altijd bij u zijn, Heere, om eeuwig uw grote naam te loven en te prijzen. En dat blijft voor uitzicht, tot ons reisgenoten het hoofd omhoog en het hart naar boven richten. Heb dank, Heere, voor al die bemoeienissen die u houdt in het leven van uw kinderen. En door al de noden maakt u de wijn op de juiste smaak, van vat in vat. En dan wil ik er geen vat meer vanaf hebben. Zegen ons in het verdere, ook met onze jongeren vanavond. We bidden het u om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte het 9e vers van Psalm 37, Psalm 37 vers 9. Verhef dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen.
Amen.